We gaan eerst de schriftlezing doen. En dat is niet zoals op uw blaadje staat, Romein 11, maar zoals u ziet gaat het vanmorgen over Israël. En daar is veel over te zeggen, maar mijn vrouw heeft wel gezegd, let op je tijd. Maar we gaan toch over drie punten wat Israël betreft met elkaar vanmorgen even nadenken en de schrift lezen. En ik wil u vragen om Deuteronomium 7 op te zoeken. Als u een Bijbel bij u hebt. Deuteronomium 7. Dat zijn fundamentele versen wat Israël betreft. En ik lees u versen 6 tot 9. Deuteronomium 7. Maar voordat we dat doen, citeer ik eerst eventjes een heel bekend vers uit Genesis 12. Waar de Heere Abraham, of ik zeg eerst natuurlijk Abram, heeft geroepen. Later is die Abraham geworden. Het heeft ook anders een betekenis. Maar in Genesis 12 staat: de Heere nu zei tegen Abram: ga uit uw land en uit uw familie en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En dan zegt de Heere daarbij: ik zal u tot een groot volk maken. En u zegenen. En uw naam groot maken. Naam van Israël. En u zult tot een zegen zijn. En dan zegt de Heer nog daarbij: ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Wauw, wat een woorden van de Heer. En in Deuteronomium 7, als u een Bijbel bij u hebt, lees even mee. Vers 6, waar de Heer zegt: want u bent een heilig volk voor de Heere, uw God. De Heere, uw God, heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem, om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Vers 7. Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van alle volken. Maar vanwege de liefde van de Heere, en als die Heere met vijf hoofdletters ziet, dan weet je dat daar staat in het Hebreeuws Yahweh. En Yahweh en Jezus is eigenlijk dezelfde. Denk daar goed aan. De liefde van de Heere voor u. En om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te nemen, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. En daarom moet u weten dat de Heere, Yahweh, uw God is. Zie je het staan? Hij is de God. Want er is ook een andere God. Allah. Hij is de God. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de echte. En de enige. De God. De getrouwe God. Die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor wie hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen tot in 1000 generaties. Lieve vrienden, ik ga nog even door met de schrift lezen. Maar dat hoef je niet op te zoeken. Ik zeg gewoon waar ik het vandaan heb uit de Bijbel. Maar gewoon luisteren even naar nog een paar Bijbelversen over dit onderwerp. Romeinen 3. Hoef het niet op te zoeken, luister gewoon. Het voorrecht van de Joden. Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van besneden te zijn? Veel in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Wat dan wel, vers 9, wat dan wel? Zijn zij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken, dat zijn wij, beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Romeinen 9 staat dit. Zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk. Niet mijn volk, niet, dat is lo in het Hebreeuws. Am is volk. Ami is mijn volk. Dus lo ami, die uitdrukking uit Hosea, dat betekent niet mijn volk, zegt de Heere tegen Israël. En het zal geschieden, het zal zijn op de plaats, luister goed, Romeinen 9, 26. En het zal zijn op de plaats waar tegen hen gezegd was, lo ami, u bent niet mijn volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. Dat is toekomst. En Jesaja roept over Israël uit, al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand der zee, slechts een overblijfsel zal behouden worden. Probeer het allemaal een beetje op te slaan, we komen er zo op terug. Want, zegt Paulus in Romeinen 9, want zij, Israël, hebben zich gestoten aan de steen van aanstoot. Zoals geschreven staat, zie ik leg in Sion een steen des aanstoot en een struikelblok. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Romeinen 10 vers 1 zegt Paulus, broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun behoud. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met de juiste inzicht, zonder verstand. En nog een tekst uit Romeinen 11. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet gekregen. Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen. En de anderen zijn verhard. Wordt steeds moeilijker, hè? Nog even door. Zoals geschreven staat, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven. Ogen om niet te zien. Oren om niet te horen. Tot op de dag van heden. Schrijft Paulus. En dan zegt hij, want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, of dat u niet wijs zijt in eigen oog, dat er voor een deel verharding is over Israël gekomen, totdat De volheid der heidenen is binnengegaan. En dan, in onze vertaling staat al dus of zo, maar dat moet je echt veranderen. En dan, daarna, zal heel Israël zalig worden. Letterlijk. Nou, wat betekent dat? Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. Nou ja, nog één tekst uit 2 Korinthe 3. Want tot op heden, luister goed, blijft dezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. Want die bedekking wordt teniet gedaan in Christus. Alleen als ze tot Christus komen. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Zodra iemand, Jood of Griek, zich bekeert, wordt de bedekking weggenomen. En nog tot slot één tekst. Dit is allemaal nog bij de schriftlezing, hoor, dit. Galaten 6 vers 15. Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is. Wedergeboren. O, lieve vrienden, tot zover de schriftlezing. Elke keer als wij van Soest naar Overberg rijden, dat doen we met vreugde in ons hart. En dan speelt er meestal in onze auto een oude country gospel song, die we dan van harte beamen op weg naar Overberg. Want dat liedje dat zegt: to be with my friends in that old country church in the valley. Ja, dan denken we, dat is precies Overberg. En we rijden met nog meer blijdschap terug naar huis. Bijna altijd, hoor. En dan zeggen we tegen elkaar: het was weer goed om daar te zijn. En we dragen weer een rijke zegen met ons mee. Het is ook zo'n genade, broeders en zusters, dat er gemeentes, dat er kringen zijn zoals hier, waar we het verlangen hebben het woord van God recht te snijden. En waar je mag samenkomen met broeders en zusters die een beetje begrijpen wat het betekent reformatorisch te zijn. En dan tegelijk ook nog baptist. En dat is het. Hoe is het mogelijk? Nou, ik heb een preek met 3 punten. Echt reformatorisch dus. En die 3 punten die hangen hier aan de preekstoel. Een uitroepteken, een vraagteken en een gouden uitroepteken. Ja, jullie zien dat niet. Maar er is na de dienst tijd om deze kunstwerken te bekijken. Maar u begrijpt waar het om gaat. Is Israël Gods volk? Ja! Blauwe uitroepteken. God heeft het zo duidelijk gezegd. Ik heb jullie uitgekozen. Dat is toen. Maar hoe is het nu? En daar is een rode vraagteken met een poppetje erbij. Van hoe zit dat allemaal? Ja, dat is voor nu. Hoe zit dat met Israël? Zijn ze behouden? Is Israël Gods volk? Ja, Israël Gods volk. Maar het is tegelijkertijd Lo-Ami. Niet mijn volk. Ingewikkeld. Moet even naar kijken. Vanmorgen. En we sluiten af straks met een gouden uitroepteken. Het 3e punt. Want, lieve vrienden, Israël wordt straks zo'n geweldig volk van God. Het volk van God. En al zijn beloften en al zijn heilsbeloften die je in de Bijbel kunt lezen. We moeten profeten maar eens zien, dan moet je direct naar dat laatste hoofdstuk gaan lezen. Joh. Heilsbeloften staat erboven. Wat er allemaal met Israël gaat gebeuren straks. Letterlijk. Gods beloften zijn voor eeuwig. Gods verbond met Israël is voor eeuwig. En straks, de hele wereld zal het zien. Ik heb u, zegt de Heere, uit Egypte geleid en u in het land gebracht dat ik aan uw vaderen gezworen heb. En ik heb gezegd, ik zal mijn verbond met u niet verbreken voor eeuwig. Richteren 2. Maar het ging zo vaak mis met Israël. En ook nu nog. In Richteren 2 vers 13 staat, toen deden de Israëlieten wat kwaad is in de ogen des Heren. En ze gingen de Baals dienen. Moet je voorstellen, Gods volk. Ze verlieten de Heren, de God van hun vaderen, die hen uit het land Egypte geleid had. Liepen andere goden achterna, uit de goden der volkeren rondom hen. Bogen zich daarvoor neer en krenkten de Heren. En wanneer zij de Heere verlieten en de Baal en de Astartes dienden, ontbrandde de toorn des Heere tegen Israël. Hij gaf hen in de macht van plunderaars, die hen uitplunderden. Hij gaf hen over in de macht van vijanden rondom hen, zodat ze niet meer tegen deze stand konden houden. Is dat allemaal in Richteren? Israël, wat nou Israël? Maar God heeft een volk uitgekozen. Broeders en zusters, laten we ons bewust zijn. God heeft een volk uitgekozen. Waaruit de Heere Jezus Christus geboren zou worden. Daarom is Israël uitgekozen. Met dat doel. Dat de verlosser zou komen. In Genesis al beloofd, hè. Het zaad van de vrouw. En God bevestigde later dat de Messias uit de familielijn van Abraham, Isaac en Jacob zou komen. Dus Jezus, laten we dat goed beseffen. Jezus Christus is de uiteindelijke reden dat God Israël uitgekozen heeft. Dat is de bedoeling van Israël. Het gaat om hem. Het gaat niet om Israël. Het gaat om Jezus. Maar God heeft Jezus laten komen in deze wereld. God is zelf gekomen in deze wereld. Door middel van het volk Israël. Begrijpt u wat een volk dat is? Zijn niet beter dan de anderen, maar door God uitgekozen. Vrije verkiezing, genade. En dan lees je in Johannes 1, stellen we even voor. In Johannes 1 staat, hij kwam tot het zijne. Dat is dit. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar wie hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden. En aan Nicodemus, zo duidelijk allemaal, en ik moet het u allemaal even zeggen, omdat er is zoveel verwarring over. En ik zal u aanstonds zeggen waarom. Maar Nicodemus, Jezus zegt tot hem, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Jezus antwoordde, zeide tegen Nicodemus, zijt gij nou een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? En En dan komt dat geweldige Bijbelvers wat wij allemaal uit ons hoofd kennen. Het meest bekende Bijbelvers. Wie zal ik eens vragen? Johannes 3 vers 16. Wat staat daar? Yes. Yes. Dat. Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven. Ziet u waar de nadruk moet liggen? Alle die in hem geloven. Jezus is dat. En Petrus zegt in Handelingen 4, aan de Joden, zo'n duidelijke uitspraak. Want er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten behouden worden. Dat is toch duidelijke taal. Israël is Gods uitverkoren volk. Dat mag u altijd zeggen, want het is en dat blijft. Maar tegelijkertijd is Israël lo-ami. Niet mijn volk. Nou, hoe kan dat nou? En daarom, dat blauwe uitroepteken is duidelijk. God heeft Israël uitgekozen. Dat was zo, maar hoe is het nu? Ze hebben de Messias afgewezen. En dan hoe het straks zal zijn, nou dat is duidelijk hoor. Gaan we het zo nog even over hebben. Maar nu, begrijpt u dat kereltje dat er staat? Hoe zit dat nou? En daar is dus verwarring over. En daar komt de verdeeldheid door. Onder christenen. Want de duivel wil ons tegen elkaar uitspelen. En ik ken lieve broeders, met wie ik me zeer verbonden voel. Uit de reformatorische kringen. En die zeggen, Israël heeft afgedaan. Vervangingstheologie. De kerk is in de plaats van Israël gekomen. Vreselijke verwarring. Het is maar ten dele waar, maar ja, het zit anders. En ik ken mijn lieve broeders, die Israël zien zitten, joh. Je kan beter zeggen, ze zien Israël staan. Overal. We hebben zoveel liefde voor Israël. Ik ook, hoor. Maar die zeggen, nee, gans Israël wordt behouden. Als je een Jood bent en besneden, is het goed. De Heer komt met Israël tot zijn doel. Zijn eigen weg met Israël. Dat is onzin. Dat is niet waar, broeder. Niet alle die Israël zijn, zijn Israël. Niet geheel Israël wordt behouden. Ik zal u zo laten zien wat die tekst betekent. En dan zegt een lieve broeders tegen mij, geloof je niet dat alle Joden behouden worden? Nee. En dan zeggen ze, zou je er iets op tegen hebben? Dat is een gemene vraag. Een beetje domme vraag. Zou je er iets op tegen hebben? God heeft er niets op tegen als heel Israël behouden wordt. Want er is maar één weg. En dat is zijn zoon, Jezus Christus. En als je dat door elkaar gaat gooien, Israël is Gods volk. En Israël zal Gods volk zijn. En heil en heil en heil. En hoe is het nu? Ja, Israël. Nou, God zal wel een eigen weg gaan. Maar het is, nee. Het is veel ingewikkelder hoor. Het is veel moeilijker. God heeft Israël uitgekozen. En toch is Israël nu niet Gods volk. Wel wat de verkiezing betreft. Dat blijft staan. Maar niet wat behoudenis betreft. Want die is alleen in Jezus. Ziet u hoe belangrijk het is dat wij het woord recht snijden. Niet door elkaar gooien, die bedelingen. Want alles heeft zijn plek. En Zo moet het ook blijven. En dan die tekst uit Romeinen 11. Daar heb ik jaren mee gevochten. Weet je wel, al dus zal gans Israël behouden worden. En ja, het staat er toch. En daar komen veel predikers mee van Israëls vrienden. Die zeggen, gans Israël wordt behouden. En dan staat er in onze vertalingen, ja, al dus zal gans Israël behouden worden. En dan in de HSV staat, ja, zo zal Israël behouden worden. Maar dat is het allemaal niet. Dat woordje al dus en zo, weet je wat dat moet zijn? Dat is het Griekse woordje houtos. En dat betekent al dus en zo, maar in een voorwaardelijke zin betekent het dan, daarna. Dus ik zou u aanmoedigen om met een rode pennetje in uw prachtige HSV-vertaling het woordje zo door te strepen, thuis doen hoor, en daarbij te zetten dan, 3 lettertjes, of daarna. Want dat betekent het echt. In een voorwaardelijke zin, die voorwaarde is er, wanneer de volheid der heidenen is binnengegaan, dan zal gans Israël behouden worden. Begrijpt u de volgorde? Nu niet. Nu wordt iedereen zalig die hem aangenomen hebben. Hun heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden. Ach, lieve mensen, tot op heden blijft dezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. Want die bedekking wordt er niet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er wanneer Mozes gelezen wordt een bedekking op hun hart. Maar telkens wanneer iemand zich tot de Heer bekeert, wordt die bedekking weggenomen. Zo zit het in elkaar. Even nadenken. Ja, het is wel een beetje moeilijk, maar onderscheiden. Wordt Israël behouden? Ja, straks. Maar nu worden alle Israëlieten behouden die de Messias aannemen. En zodra een Jood zich bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Direct. En die verdwijnt alleen in Christus. En daarom is het best een beetje ingewikkeld. Hosea 2, moet je luisteren. Daar komt nog een vreselijke moeilijke tijd voor Israël. Daarom zie, ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn en spreken tot haar hart. Hosea 2, luister, vers 8. En daar zegt de Heer tegen zijn volk Israël, ik zal u mij tot bruid werven, voor eeuwig. 1 keer. 2. Ik zal u mij tot bruid werven, door gerechtigheid en recht. 3. Ik zal u mij tot bruid werven door trouw en gij zult de Heere kennen. Ja, Israël heeft een geweldige toekomst. Daarom een gouden uitroepteken. En daar gaan we het nog even over hebben. Want in Zacharia 14 staat, dan zal de Heere uittrekken om tegen die volken te strijden. Maar eerst, lieve broeders en zusters, er komt nog Jacob's benauwdheid aan. Dat is nog toekomst. Dat zijn de laatste 3,5 jaar van de grote verdrukking, die is zo erg. En waarvan Jezus zei, laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. En bid dat uw vlucht niet op een sabbat valt of op een... Hoe staat het er? Dat uw vlucht niet op een sabbat valt. Nou ja, ik leid al een klein beetje aan geheugenverlies. Maar in ieder geval, dat is die laatste 3,5 jaar. Een vreselijke benauwdheid. Israël is een uitverkoren volk en God komt tot zijn doel hoor met Israël. Maar nu gaat het toch echt niet goed. Want iedereen heeft Jezus nodig. Weet u wat er in het profetische woord staat in Openbaring 11? Dat straks in die grote verdrukking de Heer nog twee getuigen zendt naar Jeruzalem, straks. Waarschijnlijk Mozes en Elia. En die gaan daar 3,5 jaar prediken. En er komt nog een schaar, niemand tellen kan tot bekering. Maar dan staat er, en ze zullen prediken in Jeruzalem. En dan staat er, Jeruzalem, dat geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. Jeruzalem, nu en straks. Sodom en Egypte. Ja, gisteren was Amsterdam Sodom en Egypte. Er zijn zulke verschrikkelijke dingen aan de gang. En lieve mensen, het wordt ons ingepompt. Het wordt erin geramd, elke dag. Dat je dat allemaal moet aanvaarden. En gisteren riepen ze op die boten, de liefde overwint. Terwijl het voor God een gruwel is. Het is zo verschrikkelijk. Zo verschrikkelijk. Wat er gebeurt. In Amsterdam. Maar het zit veel dieper. Hele volk moet het zien en weten en horen. En elke dag. En zij zullen de leugen gaan geloven, zegt de Bijbel. En weet u wat er ook? Dus de conclusie is dat straks die gay pride, die Europride, dat wil de duivel niet alleen in Amsterdam, maar dat wil hij vooral in Jeruzalem. De heilige stad. In Jeruzalem moet de gay pride gaan bloeien. En dat gaat al gebeuren. Het is al gebeurd en het gaat straks nog erger gebeuren. En er komt straks een tijdje, ja een paar jaar, zo vreselijk, dat Jeruzalem, zegt Johannes in Openbaring, geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. We zijn daar dichtbij hoor. Het gaat hard. En er is een grote verwarring. En daarom dit vraagteken. Onderscheid het goed. Waar we zitten. En hoe een volk behouden wordt. Oh, ik vind het zo geweldig dat Shofar heeft gisteren geëvangeliseerd. Is niet zo, Asaf?
Ja, ik zelf niet, maar inderdaad, er is in Amsterdam geëvangeliseerd.
Tijdens de Gay Pride. Prijs de Heer. Daar is moed voor nodig. Straks kan dat niet meer. Maar nu nog wel. Maar straks als de Heer, kijk, die ernstige tijd waarin we nu leven, gaat straks door die grote verdrukking en die benauwdheid van Jacob heen naar een tijd, en daar wil ik het nog even met u over hebben, Zacharia 14. Moet u luisteren. Dan zal de Heere uittrekken om tegen die volken te strijden. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt. En de Heere zal koning worden over de gehele aarde. Dat is hij nu nog niet hoor. Want er is ook weer een beweging die zegt, koninkrijk nu. Niks koninkrijk nu. Ik was een beetje bang van dat ene liedje. Nou ja, ik zal het maar niet over hebben. Laat heel de wereld het zien, maak de volkeren weer blij door de kracht van zijn stem. Heuvels en dalen breek uit, kom en juich, zing een luid klap in de hand. Zo werkt dat nu niet hoor. Verwacht het niet voor deze bedeling, want het gebeurt niet. Maar straks gebeurt het wel. Dit zijn woorden uit de psalmen. En de psalmen zijn profetisch, broeders en zusters. En laten we deze moeilijke tijd waarin we inkomen goed onderscheiden. Want de duivel is erbij om verwarring te stichten. Dingen door elkaar te gooien. En daarom is het zo belangrijk, joh, dat je ziet dat er straks een duizendjarig vrederijk komt. Ja, dan gaat het anders worden. U hebt een kaartje gekregen waarop staat Jezus wordt koning. Nou, dat gaan we nu niet bespreken, want de tijd is al half voorbij, meer dan dat. Maar ik wil u een paar puntjes laten zien. Straks, als Jezus terugkomt, wat er dan gaat gebeuren, dan gaat Satan gebonden worden. Die nu de overste van deze wereld is. En hij wordt gebonden voor 1000 jaar. En dat betekent dat dat liedje waarheid wordt. Laat heel de wereld het zien. Maak de volkeren weer blij. Ja, dat gaat de Heere doen hoor. Door Israël heen. En dan gaan al die liederen werkelijkheid worden. Maar nu is er een enorme geestelijke strijd. En een benauwdheid komt er nog aan. En de grootste benauwdheid, daar hoeven wij niet door hoor. Want de Heere zal ons opnemen voor de grote verdrukking. Dat kan ik u bewijzen uit het woord. En dan gaat de Heere Jezus regeren in Jeruzalem, dat tweede punt. En ieder zal hem kennen. Onvoorstelbaar voor nu. Maar straks in het Vrederijk zullen alle mensen hem kennen. En heel Israël. Wat dan het overblijfsel is, heel Israël zal dan behouden worden. Dat is waar Paulus over had in Romeinen 11. Gans Israël zal dan behouden worden. En geen oorlog zal er meer zijn en geen vloek meer op de schepping. Ach, u moet het thuis maar eens nabladeren. En als u er meer van wil weten, in die glossie Jezus komt, worden die punten allemaal uitgewerkt. Maar oh, ik ben zo blij geweest in mijn leven dat ik niet alleen tot bekering mocht komen, maar dat de Heer me ook dat is bijna een tweede bekering geweest, dat hij me liet zien uit het woord. Want dat had ik meegekregen, dat de Bijbel Gods woord is. Dat God nog een plan heeft met Israël. Dat er een vrederijk gaat komen. Dat er straks een heel andere tijd aanbreekt. Daar zitten we nu nog niet in hoor. Draag de wapenrusting. Er komt een enorme strijd van verwarring. Ook over Nederland. Amsterdam roept Gods toren uit. Over deze zonde. Maar straks. Ja, als Satan gebonden is. Oh, ik weet nog dat. Die psalmen die we dan zongen, hè, zo mooi. We gaan er straks nog één zingen. Op hele noten zelfs. Als u wil. Maar die psalmen, ik heb ze zo vaak van harte meegezongen. In mijn jeugd. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Maar ik ging vaak de kerk uit met de gedachte, maar het is niet waar. Ik zie er niks van. Elk der vorsten zal zich buigen. Dat is al 2000 jaar niet waar. Begrijp je hoe gefrustreerd je kan worden als je het woord niet recht snijdt. Maar die psalmen, we gaan er straks nog een paar zingen. Moet u goed beseffen, die psalmen zijn liedjes van het vrederijk straks. En toen ik dat ging zien, gingen de psalmen en de Bijbel en de profetieën opnieuw voor me open. Jo, het is de krant van morgen. Geweldig. De Heere gaat regeren straks. Letterlijk. En Israël wordt hersteld. En de volkeren die overgebleven zijn na de grote eindstrijd, zullen zich vermenigvuldigen in het vrederijk. Iedereen wordt heel oud. En de Heere zal koning zijn. Vanuit Jeruzalem zal de wet uitgaan. En dan moet u kijken naar Psalm 68. Hij staat op uw liederenblaadje. Psalm 68. De tweede deel van vers 14. Heb je hem, Psalm 68? Moet je kijken wat er. Uw God, o Israël. Zie je, gaat over Israël. Letterlijk hoor. Uw God, o Israël. Heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, graag dat vermogen. En dan staat er uw volk. Dan passen. Ziet u het staan? Dan passen Uwe naam ter eer, ons hemel, om uw tempels wil, o Heer, want die is er dan ook weer, die tempel letterlijk. Wil je kijken? De vorsten op uw wenken, dan passen de vorsten op uw wenken. Dat doen ze nu niet. Zij zullen u van alle kant, zelfs uit het allerverste land, vereren met geschenken. Gaat allemaal gebeuren straks in het Vrederijk. Oh, ik verlang er zo naar. Naar de komst van dat Vrederijk. Als de duivel gebonden is, die nu tekeer gaat, joh. En hij had gisteren een prachtige dag, hoor. Satan en de demonen. En dan zingen we straks, gij koninkrijken zingt Gods lof. Moet je je voorstellen, dat zingen wij nu wel, maar dat is een profetische psalm. Moet je je nou eens voorstellen dat straks de Israëlieten, als de Heer Jezus terug is en als Satan gebonden is, dan zingen zij, gij koninkrijken zingt Gods lof, hef psalmen aan naar het hemelhof, van oud zijn troon en woning. Ziet u, waar hij, Jezus, bekleed met eer en macht, zijn sterke stem verheft met kracht en heerst als Sions koning. Op de troon van David komt Jezus straks, de wereldregeer. En heeft de duivel niks meer te vertellen. En dan wordt het en dan gaat die psalmen voor je leven. Toch? Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem. Al het heidendom straks zal zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn Heer. Oh, hebben we die al gezongen, Psalm 72? Ja. Hebben u het gezien? Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. Dat zijn liedjes voor straks. En mag je nou wel zingen, maar je moet ze profetisch verstaan. En dan worden ze werkelijkheid. Straks zal de Heere Jezus koning zijn. En dan, joh, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël. Nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einde gade. Nu niet, maar straks wel. Een gouden uit de brengen. Jongens, sorry, gemeente, er komt straks een tijd van een gouden uitroepteken. Een gouden eeuw, nee geen gouden eeuw, 10 gouden eeuwen aan één stuk. 1000 jaar, gaat straks komen. Wij leven nu nog in de bedeling van de gemeente, strijd, verwarring. Maar laten we het woord recht snijden. En straks, aan het eind van de dienst, hoop ik, gaan we nog zingen dat mooie liedje uit Johannes de Heer. 7:22. Hij kroont hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. Ja, moet je weer profetisch zingen, hoor. Dat gaat nu nog niet. Het lam op zijn troon, wiens macht eens heersen zal. Van pool tot pool, van zee tot zee, als alles voor hem buigt en vrede heerst alom, wordt de aarde weer een paradijs. Kom, Heere Jezus, kom. O, Israël heeft zo'n belangrijke plaats in het hart van God. En God heeft duidelijk gezegd wat hij met Israël gaat doen. Hij heeft hen bestemd voor eeuwig om het volk te zijn. Het kanaal van Gods zegen. Daaruit is de Heer Jezus, onze heiland, geboren. Maar ook door middel van Israël straks zal de hele wereld gezegend worden in dat vrederijk. En dan zal, ja, daarom houden wij nu al zo vreselijk van Israël. Niet omdat ze een beter volk zijn, maar ook omdat uit hen de Messias is gekomen. En daarom hebben we zo'n verlangen. Jews for Jesus. Om het evangelie te vertellen. Dat zijn broeders. Er zijn broeders die... Oh, die zeggen... Je moet het evangelie niet aan Israël vertellen. Want God heeft hun een bedekking gegeven. Wat is het dan voor onzin? Het evangelie is... universeel. Is altijd waar. Voor iedereen. Daarbuiten is geen weg. En straks komt dat volk tot bekering. En ik eindig met een tekst uit Jeremia 31. Moet u luisteren, gewoon luisteren. Dan, gaat over Israël. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren. Ken de Heere. Evangelisatie, hè? Straks niet meer nodig, hoor, onder Israël. Dan zullen zij niet meer een ieder tot zijn naaste en ieder verkende de Heer, want zij allen zullen mij kennen, zegt de Heer. Zijn volk, straks. Van de kleinste tot de grootste. Luidt het woord des Heeren, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven. En hun zonde niet meer gedenken. Die nieuwe bedeling komt eraan. We zijn er vlakbij. Wij moeten gewoon dicht bij de Heer Jezus blijven en iedereen vertellen dat alleen in Jezus redding is. Jood of Griek. Want het evangelie is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. We zitten in hetzelfde schuitje, Asaf. We zitten in hetzelfde schuitje als jouw volk. En wij heidenen, we zitten in hetzelfde schuitje. We moeten gered worden. Door de Heer Jezus aan te nemen. Wat een boodschap is het die de Heer ons toevertrouwt. En met die boodschap gaan wij verder. In die wetenschap vieren wij nu het avondmaal. Dat hij onze zonden niet meer zou gedenken. En Paulus zegt, ieder beproeven zichzelf en eten dan van het brood en drinken uit de beker. En dat woordje dan is precies hetzelfde woordje in het Grieks als wat Paulus zegt. Dan zal Israël, gans Israël, behouden worden. Zo zitten de dingen in elkaar. De rijdende rechter zou zeggen, dit is mijn uitspraak en daarmee moet u het doen. Ik hoop dat u er amen op kunt zeggen. Ik wel. Amen. Psalm, de psalm, 98, Stefan. Ja, nou, vindt u het niet erg? Ik zal het u nooit meer vragen. Maar één keertje nog, psalm 98, op hele noten. Dus niet, en niet zo vlug zingen, gewoon rustig. Ja, we hebben alle tijd. Onthaasten. Onthaasten. En deze prachtige profetische psalm. Hè? En denk aan de gouden uitroepteken. Denk aan straks. Want daar gaat dit lied over. Over straks. Dan wordt dat werkelijkheid. En al als je het op hele noten zingt, kun je daar veel beter over nadenken.
1 Korinthe 11 van 8 vers 23.